Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Shaping Digital Podcast. In deze aflevering spreken we met Ruud Verbeij. Ik heb Ruud ontmoet op het Next Gen Transformatie Forum enkele weken geleden. Dat was eigenlijk een soort conferentie met als thema de digitale en economische veiligheid van Nederland. Ruud is manager cybersecurity strategie bij KPMG. En bij het congres waar we beide waren gaf hij een presentatie over cyberveiligheid. En ging over interne, externe risico's waar we als Nederland mee te maken hebben. En onderdeel van het gesprek was eigenlijk een intern risico op digitale ontwrichting. En wat een van de gedachten daarbij was, is dat er helemaal niet zo heel veel dingen fout hoeven te gaan om een soort kettingreactie in gang te zetten waardoor het een op het ander leidt en er dus digitale ontwrichting bestaat. Ruud, kan je hier wat meer over vertellen?
Ja, tuurlijk. Leuk dat ik hier mag zijn. Digitale ontwrichting, dat is eigenlijk ontwrichting van de samenleving. Dat komt door digitale events die plaatsvinden. Ontwrichting in de samenleving, dat hebben we redelijk goed met elkaar besproken wat dat is. De NCTV heeft daar redelijk mooie categorieën voor wat we dan ontwrichting noemen. Dus bijvoorbeeld op het moment dat we geen stroom meer in ons huis hebben voor een hele lange tijd, noemen we dat ontwrichting. Als we een hele lange tijd geen boodschappen meer kunnen doen, dan noemen we dat ontwrichting. Maar ook als er gewoon zich een ramp voordoet, uiteraard. Mm-hmm. En digitale ontwrichting is eigenlijk, wat mij betreft, ontwrichting die ontstaat door digitale componenten in het nog steeds hetzelfde domein. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld heel lang geen boodschappen kunnen doen, stel dat supermarkten ontzettende leveringsproblemen hebben. Ik heb zelf in Leiden een heel klein achtertuintje, maar ik ben zeker niet zelfvoorzienend in mijn groenten. Mm-hmm. Ik ben heel erg afhankelijk van wat de supermarkt uiteindelijk in de schappen heeft. En als echt op grote schaal supermarktketens bijvoorbeeld geen bevoorrading meer kunnen doen, dan leidt het uiteindelijk op den duur, het zal in de eerste week misschien nog wel meevallen, op den duur zeker tot ontwrichting. En digitale ontwrichting is een ontwrichting die er wordt veroorzaakt door digitale componenten. Dus bijvoorbeeld als het bevoorradingssysteem, gebeurde dat natuurlijk veel met pen en papier. Veel chauffeurs hadden vaste routes die werden gereden. En we zijn heel erg goed tegenwoordig in het optimaliseren van dat soort routes. Dus we hebben allerlei just-in-time systemen. Als ik me goed herinner, wordt een gemiddelde Albert Heijn 7 of 8 keer per dag bevoorraad. Om maar vooral geen voorraad te hebben. Dat is natuurlijk ontzettend mooi, maar dat inherent ook kwetsbaar. Als dat soort systemen eruit liggen, er is geen chauffeur meer die weet waar die precies naartoe moet. Er is geen supermarktmanager meer die echt een goed overzicht heeft.
We kunnen niet meer terug eigenlijk.
We kunnen niet meer terug, nee. We zijn helemaal vervlochten eigenlijk met die digitale wereld.
Ja, en zou je een voorbeeld kunnen geven van een klein stapje dat fout moet gaan, wat tot een grote reactie zou kunnen leiden?
Nou, we hebben het, wat is een kleine stap? We hebben natuurlijk bij KPN een redelijke storing gehad afgelopen jaar, waardoor onder andere 112 niet bereikbaar was. Dat is niet direct digitale ontwrichting en je zou kunnen beargumenteren of dat een klein incident was. Uiteindelijk, waarschijnlijk waren het redelijk veel kleine incidentjes bij elkaar. Iets wat misschien doorgebrand is, een backup lijntje wat misschien toch niet zo werkt als dat gedacht werd.
Sorry, maar waarom is dit dan geen digitale ontwrichting? Of is het überhaupt geen ontwrichting, wil je zeggen?
Ja, het is wellicht niet direct ontwrichting. Ja, dus we hebben korte tijd hebben niet kunnen bellen. Volgens mij 3 of 4 uur, als ik me goed herinner, kon er niet met 112 gebeld worden. Dat heeft zeker tot 1 dodelijk slachtoffer geleid. Ja. Voor ontwrichting moeten er gelukkig/helaas meer slachtoffers vallen wat we echt hebben over ontwrichting. Ja. Maar dit zijn wel kleine soort van rampjes die zich voordoen. Ja. Ja. Waarin je dat soort elementen van digitalisering wel ziet.
Maar we zijn dus eigenlijk te sterk afhankelijk van digitale componenten in onze hele bedrijfsvoering en als land zijnde.
Ja, te vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat wel heel erg vervlochten zijn. Bijvoorbeeld, ander voorbeeld, ook deze zomer. Door een softwarefout konden vliegtuigen niet bijgetankt worden op Schiphol. Ja. Dus je hebt kerosine, je hebt de leidingen om die vliegtuigen te kunnen vullen. En toch gebeurt het niet. Door een softwarefout. En dan, dan denk je, jongens, hoe kan dit nu? We hebben al die spullen toch? En dan,
staan volle tanks en lege vliegtuigen naast elkaar, maar de computer zegt niet dat ze gevuld moeten worden. Dus staat iemand daar met een volle tank.
Ja. Maar dan is het toch wel te.
Ja,
op dat moment.
Op dat moment denk ik dat heel veel mensen toen wel dachten, we zijn wel heel vervlochten.
Ja, zijn we te afhankelijk van digitale componenten op dat moment. En eigenlijk betekent het dus dat we een backup plan moeten hebben om daar dat risico te kunnen verkleinen.
Ja, absoluut. En ik denk dat heel veel bedrijven zich te weinig beseffen wat het betekent om zo'n backup plan te hebben. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, die heeft daar ook een heel mooi paper over geschreven. Waarin ze eigenlijk zeggen, Nederland is vrij goed voorbereid in het voorkomen van aanvallen. Mm-hmm. Dus heel veel bedrijven in Nederland, maar ook overheid, zijn goed in het voorkomen ervan. Maar als het eenmaal plaatsvindt, dan detecteren we het heel laat. En we zijn heel slecht in weer terugkomen in business as usual. En in de tussentijd moeten we iets anders doen, daar zijn we ook heel slecht in.
Hoe zou je daar het best op voor kunnen bereiden dan? Want ik kan me voorstellen dat je hebt een moment voor dat er iets gebeurt en daar kun je tegen beveiligen. Maar er is altijd kans natuurlijk dat er alsnog iets gebeurt. En dat gebeurt dan op dat moment. Hoe reageer je dan op als organisatie zijnde?
Nou, ik denk heel veel bedrijven die verwachten dat dit een soort van IT-feestje is. Dus dat van ja, dan moet je een backup in place hebben en misschien een backup van de backup. Maar eigenlijk start het juist andersom. Het start eigenlijk denk ik op boardroom niveau. Om te zien van, dit zijn onze bedrijfsprocessen. Wat als die niet meer werken? Wat is dan onze backup? En dat moet je ook af en toe met elkaar oefenen. Wij doen dat regelmatig met bedrijven oefenen.
Een brandoefening.
Een soort van brandoefening eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel een goede digitale brandoefening. Ja.
Mooi.
Ja.
En sorry, ik onderbrak je. Hoe ziet dat eruit, zo'n digitale brandoefening?
Ja, dus we beginnen eigenlijk dan met de plannen van het bedrijf zelf. Dus die hebben vaak zo'n een soort van disasterplan opgesteld. En wij verzinnen een scenario. Dus we verzinnen bijvoorbeeld dat telefonie niet meer werkt. Of dat hackers de financiële systemen hebben gegijzeld. En dat is het moment dat het bestuur bij ons binnenkomt. Of het crisisteam bij ons binnenkomt van het bedrijf. En vanaf dat moment hebben wij een soort van spel bedacht. Een chain of events die plaatsvindt. Waar we zijn doorheen lopen. En waarvanuit heel vaak blijkt dat de plannen die origineel zijn opgesteld, toch wel kleine wijzigingen nodig hebben om te werken in de praktijk.
En hoe reageren mensen daar dan op? Gaan ze dan heel gestrest reageren? Of weten ze wat ze moeten doen? Want ik kan me voorstellen, dat er ligt een heel plan inderdaad. Maar waarschijnlijk wijk je van het papier weer af.
Ja, dat is heel grappig om te zien. Je zou zeggen, mensen raken niet zo gestrest, want het is maar een spelletje. Ja. Maar we weten dat toch wel redelijk op de zenuwen van mensen te werken. En ook wel echt in een soort van stresssituatie terecht te komen die ze ook zouden hebben in het echte leven. Ja. En je ziet dat inderdaad, nou, de plannen zijn vaak niet bekend. Maar waar die plannen liggen bijvoorbeeld, is vaak ook niet bekend. Hè. Als je die alleen maar digitaal opslaat, ja, dan kun je daar misschien niet meer bij. Dus dat vergeten mensen vaak. Het bestuur van het bedrijf heeft vaak de neiging om de leiding te nemen. Terwijl je vaak in het crisisteam hele duidelijke afspraken maakt wie de leider is van het crisisteam. En dat hoeft niet per se een bestuurder te zijn. En dat, ja. Je ziet dat alleen al in de start-up, dus eigenlijk de eerste 10 minuten, kreeg het al volledige chaos vaak. Van wat gaan we nu echt doen?
Hoe vaak gebeurt zo'n digitale brandoefening?
We adviseren bedrijven dat in ieder geval jaarlijks een brandoefening te doen met een crisis. En vanuit eigen professie roep je dan dat je dat ook minimaal elk jaar moet doen voor een cyberincident. Ik denk dat dat niet, reëel gezien hoeft dat niet per se. Dat ligt een beetje aan je business en hoe afhankelijk je bent van IT. En wat voor dreigingen er in jouw wereld zijn.
Zie je daar grote verschillen in hoe afhankelijk de ene sector is ten opzichte van de andere sector? Of misschien qua grootte van een bedrijf, dat grotere bedrijven eerder afhankelijker zijn?
Ja, dat absoluut. Je hebt natuurlijk nu vrij veel bedrijven waarvan ongeveer de hele business online plaatsvindt. Ofwel omdat ze bijvoorbeeld een groot e-commerce platform zijn. Ofwel omdat hun hele IT-infrastructuur in de cloud staat bijvoorbeeld. Dus vroeger hadden bedrijven best wel wat, we noemen dat dan on-premise, dus on-premise IT. En dan kun je dat, daar heb je redelijk wat kennis van. Je weet vaak wat er gebeurt. Je hebt experts die soms al 20, 25 jaar ergens werken. Veel bedrijven hebben de laatste tijd dat soort spullen naar de cloud verhuisd. En hoe dat precies werkt en hoe dat dan precies beveiligd moet worden, ja, dat vinden bedrijven wel ingewikkeld.
Het wordt ook abstracter daarmee. Je bent niet meer één groot gebouw aan het beveiligen, letterlijk, maar je bent het soort abstracte, je bent de cloud aan het beveiligen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nee, zeker. Absoluut. En je ziet, het is mooi dat je dat zegt, want inderdaad, het gebouw wat je vroeger beveiligde, dat verplaatst je naar de cloud, maar het is ook vaak de business die verandert. Dus je ziet dat er hele grote integraties plaatsvinden van leveranciersketens. Dus je ziet dat je niet meer alleen maar je eigen IT hebt, maar je bent vaak ook verbonden met leveranciers, met klanten, in sommige gevallen ook met concurrenten. En je ziet dat dus inderdaad dat oude idee van je beschermt het gebouw en daar staat dan het IT in, zal beschermen je dan op dezelfde manier, dat is niet meer relevant.
Maar je zou ook kunnen zeggen, juist omdat het in de cloud staat, dat zijn dan externe leveranciers die dat aanleveren, die zijn veel beter beveiligd. Dus de core van hun business is beveiliging. Die moet natuurlijk supergoed zijn. Een eigen bedrijf kan dat toch nooit evenaren, hè?
Ja, in heel veel vlakken absoluut waar. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld patching, voor ongelooflijk veel bedrijven nog steeds een heel groot probleem. Dat soort dingen die outsourcen. Maar je hebt heel veel eigen verantwoordelijkheden nog. Dus bijvoorbeeld in die integratieketen met leveranciers en met klanten. Ja, het openzetten van jouw eigen IT-systeem eigenlijk naar dat soort andere partijen toe, bijvoorbeeld. En daar heb je zelf heel veel in te zeggen.
Ja.
Je beschrijft eigenlijk gewoon een inherent risico van platformeconomie, van ecosystemen.
Ja, zeker.
Denk je dat, want dat is iets wat je veel hoort. Wij hebben het er ook vaak over. Ben je een platform of ben je onderdeel van iemand anders een platform? Maar je bent eigenlijk helemaal niet meer alleen maar in je eigen... Je bent misschien wel verantwoordelijk voor je eigen IT-security, voor je eigen cybersecurity, maar omdat je zo verweven zit in andere bedrijven, ben je ook een beetje overgeleverd aan de veiligheid van iemand anders, omdat jij erin zit.
Ja, en dat verplaatst precies ook direct wat mensen het vaak hebben over technische risico's. Het worden heel snel bedrijfsrisico's. Dus je hebt het over, dit zijn risico's waar je het op boordniveau over moet hebben.
Ja.
En niet meer enkel in de IT-kamer.
Ja. Waar ligt die verantwoordelijkheid, denk je, bij een bedrijf? Ligt dat bij het boordniveau? Want je bent verantwoordelijk voor je eigen bedrijfsvoering, dat is je eigen interesse, maar ook bijvoorbeeld beveiligen van data van je klanten. Hoe zie jij die verantwoordelijkheid?
Nou, ik denk als bestuurder ben je sowieso verantwoordelijk voor een stukje continuïteit van je bedrijfsvoering. Dat is een van de hoofdtaken die je hebt. Op het moment dat dat bedreigd wordt door IT-risico's, of nou, je noemde het al bijvoorbeeld risico's doordat klantgegevens, dat kunnen bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens zijn. Ja, als daar risico's spelen die heel significant zijn, we hebben bijvoorbeeld met die GDPR uit de EU, echt forse boetes bijvoorbeeld. Ja, dan moet je daar als bestuurder mee bezig zijn. Je moet op zijn minst weten wat die risico's zijn. Die kun je niet zelf inschatten. Je bent niet de expert op dat vakgebied. Maar op zijn minst gaan die risico's jou wel aan. En moet je daar wel van op de hoogte zijn.
Ja.
Zie je daarin ook een verschuiving van... Hey, het is een feestje van IT naar het is een feestje van de hele organisatie. Want we lopen met z'n allen lopen het risico als bedrijf zijnde.
Ja, ik werk nu 5,5 jaar als consultant cybersecurity. En we hebben best lang hebben gevochten eigenlijk om dit een boardroom topic te maken. En ik merk eigenlijk het laatste jaar, anderhalf jaar, dat het inmiddels echt wel een boardroom topic is. En zelfs eigenlijk wel ook een supervisory board topic. Dus wij krijgen steeds vaker vragen, in plaats van de IT-manager, krijgen we de vragen vanuit de board van, hey, kunnen jullie eens meekijken? Mm-hmm. Of vanuit de supervisory board, hey, kunnen jullie eens meekijken?
En op wat voor manier kijk je dan mee?
Ja, dus dat begint heel strategisch. Wat zijn voor ons strategische risico's of strategische informatierisico's? En hoe bescherm je je daartegen? En heel snel ga je dus ook met mensen praten die dat technisch beveiligen. Maar inmiddels is dit echt een onderwerp wat in heel veel meer afdelingen leeft. Je hebt het vaak over juridische risico's. Je hebt het over compliance risico's. HR speelt een hele belangrijke rol. En sales ook in persoonsgegevens bijvoorbeeld. De operatie. Je ziet steeds vaker dat bedrijven die grote fabrieken hebben of andere plants, waarvan de IT die plans aansturen steeds meer verweven wordt met gewoon de IT, de kantoorautomatisering. Dat daar allemaal links tussen ontstaan. Je ziet dat onderwerp cybersecurity, dat leeft ook echt wel in de hele organisatie. Dus we spreken niet alleen maar met de IT-afdeling, we spreken echt door de hele organisatie.
En hoe stel je praat met een supply chain expert of een HR-expert? Ik kan me voorstellen dat kennis bij deze vakgebieden over cybersecurity relatief slecht is. Simpelweg omdat het gewoon van nature nauwelijks in hun rol zit. Misschien helemaal niet in hun rol zit. Waar ligt hun verantwoordelijkheid? Moeten zij meer erover leren? Of waar houdt jouw verantwoordelijkheid als veiligheidsexpert op? En waar begint de verantwoordelijkheid van iemand in de business?
Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor dat soort functies, die beginnen eigenlijk met het aanhaken van mensen die er verstand van hebben. Dus dat is vaak in de eigen organisatie. Dus op het moment dat jij verantwoordelijk bent voor supply chain bijvoorbeeld, ja, dan zul je op momenten daar een expert bij moeten halen uit de eigen organisatie die vertelt, oké, welke van de suppliers die ik dan manage, zijn kritiek? Of welke, waar moeten we het over hebben met elkaar? En ik denk dat je echt in dat samenspel moet zitten. Maar je bent wel je zit zelf wel achter het stuur als supply chain manager. En dat is niet alleen maar dus vanuit IT of IT security gepusht. Maar je zit zelf achter het stuur. En daar zul je dus experts bij moeten halen. Want dat is gewoon geen topic wat je zelf volledig kan overzien.
Ja.
Dus experts die helpen je met het inzichtelijk maken van het potentiële risico op een incident.
Ja, en uiteindelijk als zij die risico's inzichtelijk maken en ook aangeven van nou, dit zijn onder andere dingen die je daaraan zou kunnen doen. Hè, andersom bijvoorbeeld iemand die veel weet van IT security hoeft niet per se heel veel te weten van supply chain management. Nee. Dus je zult daar gezamenlijk in moeten kijken wat zijn mitigerende maatregelen. En uiteindelijk is het een business risico. Dat hangt even van de governance structuur in het bedrijf af waar dan de verantwoordelijkheid ligt. Maar ik zou zeggen dat het in ieder geval niet aan de kant van IT security ligt om te zeggen dit moet je doen. Ja, dus zij bieden aan, dit zijn mogelijkheden die je kan implementeren. En uiteindelijk is dat dan als een supply chain manager of misschien zijn baas om te zeggen dat gaan we ook doen.
En wat zijn dan mogelijkheden die je zou kunnen implementeren? Hebben we het dan over alleen maar betere beveiliging daarop te focussen? Of gaat het dan over een verzekering? Of gaat het over
gedrag
van medewerkers? Hoe kun je het beste beveiligen? Wat kun je het beste doen als bedrijf zijnde?
Heel vaak wordt heel flauw geroepen, de mens is de zwakste schakel. En dat vind ik altijd iets te gemakkelijk. Ik kom zelf uit de IT en ik denk dat we de IT ook iets te ingewikkeld gemaakt hebben. Waardoor het ook niet meer echt te begrijpen is.
En dan, nee, je loopt altijd achter, toch? Ik bedoel, ja. Als een risico heeft plaatsgevonden, als je het risico hebt ingeschat, dan is er alweer een nieuw risico, toch?
Ja. Dus heel vaak wordt er geroepen, de mens is de zwakste schakel. En je ziet ook in bijna alle incidenten die plaatsvinden, dat daar een menselijke component in zat. Ik vind het iets te gemakkelijk om dat altijd maar af te doen als die stomme gebruiker die er niks van weet. Misschien hebben we het gewoon ook wel te ingewikkeld gemaakt.
Ja.
Oké, maar dat is de situatie zoals die is. Het is inderdaad te ingewikkeld. Wat kun je dan alsnog doen als bedrijf zijnde of als persoon?
Ja, vaak als we die mensen dan willen opleiden, dan duwen we dat heel erg op kennis. Dus dan zeggen we, oké, we geven ze een e-learning en dan gaan we laten zien hoe een phishing mail eruit ziet.
Ja.
Dat is goed, hè. Mensen moeten ook de kennis hebben om daar op te handelen. Maar allereerst moeten ze gemotiveerd zijn om ermee aan te willen werken. Dus je zult hen eerst moeten overtuigen van het risico en waarom het voor hen ook relevant is. Nou, vaak gebeurt dat door wat we dan noemen fear, uncertainty en doubt. Dus dan zeg je van, ja, de hele wereld wordt gehackt en de wereld staat in brand. En daardoor is het jouw verantwoordelijkheid en jij bent de zwakste schakel. En daarbij verliezen heel veel mensen een stukje handelsperspectief. Hè. Als ik naar mijn ouders kijk, die hebben helemaal niet het gevoel dat ze cyberrisico's kunnen voorkomen. Die laten het ook maar een beetje gaan. Van ja, weet je, dat overkomt me wel. Dus ik denk dat als je dus mensen wil motiveren, dat je dat moet doen op een positieve manier. Dus je moet hen laten zien dat ze handelsperspectief hebben. Dan kun je ze met wat kennis geven en ook de capabilities om bijvoorbeeld phishing te herkennen. En dan moet je ze ook confronteren met, pas je dat die kennis en capabilities dan ook toe in het dagelijks leven?
Ja.
Dus bijvoorbeeld door een keer een phishing test te doen.
Dus je hebt laatst je ouders een phishing mail gestuurd? Zo.
Dat is niet nodig, want die krijgen er genoeg.
Oké.
Okay. Ja. Ze hadden laatst weer €100 gewonnen ergens volgens mij.
Wat een geluk.
Ja.
Oké. Ja goed, dus je maakt een abstract risico kan je gigantisch maken. De wereld staat in brand en je wordt keihard gehackt.
Ja.
Of je maakt het heel tastbaar.
Ja.
En dat tastbaar maken, dat wil zeggen dat je het gewoon op kleine persoonlijke handelingen verandert. En je noemt net een phishing mail herkennen.
Ja.
Wat kan je nog meer doen ik vraag het eigenlijk ook een beetje vanuit het perspectief van een digitale mindset. Dat is iets waar we met Digital Shapers veel aan werken. Van wat is een andere manier om te kijken naar digitale technologie en hoe maak je daar gebruik van? En een van de competenties die daaronder valt is gewoon veilig digitaal handelen. Privacy, security. Wat zijn concrete dingen die je anders kan doen?
Ik denk dat heel veel mensen best heel intelligent zijn. Hè? Dus die zijn best wel in staat om bijvoorbeeld kritisch na te kunnen denken of om protocollen te volgen. Maar ze moeten daar wel van op de hoogte zijn. Dus in die digitale mindset, dat hoeft niet, van mij betreft, niet te beginnen bij IT. Dus Om een voorbeeld te geven, wat we veel laatst tijd zien is phishing specifiek gericht op bijvoorbeeld controllers in een organisatie. Om hen te dwingen een betaling te doen. Dus er wordt dan vaak gezegd, ik ben de CFO of de CEO van het bedrijf. Het is nu even tijdkritisch, je moet nu echt even deze 30.000 euro overmaken. Want we zijn in een heel groot project bezig. En er wordt echt op die mensen gedrukt van doe dat nou. En dat is dan vaak een hacker die dat dan doet. Die mensen hebben natuurlijk een heel goed protocol. Hè. Er is gewoon een regel in het bedrijf dat je een betaling alleen maar uitvoert onder een vier ogen principe. Waar je denk ik de connectie moet maken is dat protocol dus ook van toepassing is in dit soort gevallen. Dus het is, dat begint helemaal niet met het per se kunnen zien dat e-mailadres niet helemaal klopt. Of dat er wat gekke tekst in die mail staat. Maar het gaat er ook om van ja, maar kijk nou eens even kritisch naar wat je zelf doet. En hoe je normaal gesproken zo'n betaling doet, dat doe je normaal gesproken niet zo. Dus ik denk dat het veel meer naar die stappen terug moet gaan. We hoeven mensen niet te vermoeien met allerlei technische snufjes of allerlei technische dingen bij te leren om een phishing mail te herkennen. Zolang mensen gewoon protocol volgen, is het natuurlijk is dat ook een hele goede verdedigingsmechanisme.
Kritisch nadenken is een van de belangrijkste competenties die onder cybersecurity vallen. Op basisniveau.
Ja, dus in dit geval zou je kunnen zeggen, het is wat betreft betrekkelijk ongewoon dat we 30.000 euro naar China overmaken. Maar goed, er zijn klanten die dat doen. Hè. Ik heb klanten die dat op regelmatige basis doen. Maar dan moet je kritisch nadenken. Denk, oké, als er zoveel druk op staat en we moeten zo'n bedrag overmaken, dan kan ik deze persoon daar ook over bellen. Dus dan kun je ook die feedbackloop afmaken en bellen van, hey, ik heb deze mail net van jou ontvangen, klopt dat?
Ja.
En dat is het stukje kritisch nadenken wat we denk ik dan missen.
Is dit een voorbeeld uit de praktijk?
Nee, het gaat om veel hogere bedragen. Okay. Ja, het gaat om veel hogere bedragen, ja. Helaas.
Maar hackers of mensen die hierop uit zijn, die verzinnen toch ook elke keer weer nieuwe dingen? Hoe blijf je ervoor zorgen dat je daar ook op voorbereid bent?
Ja, dus precies, dit is denk ik precies dus het punt. Want die verzinnen steeds vaak technisch nieuwe trucjes.
Ja.
En die weten nog steeds beter zo'n e-mailtje te kunnen faken. En vroeger zagen we duidelijk aan de spelfouten. Nou, dat heb je niet meer.
Het ziet er mega echt uit.
Ja, en vroeger moest je dan, zeiden we, kijk goed naar de afzender. Nou, inmiddels is dat ook, lukt het ons ook allemaal wel als hackers. Dus juist moet je denk ik terug naar de basis. En heel kritisch kijken naar je eigen beroep en hoe je daar in zit. Dus dat weer terug naar het kritisch denken. Ja, die 30.000 euro die je overmaakt, dat doe je normaal nooit zonder een vier ogen principe.
Ja. Zit daar ook een verschil in generatie?
Nou, wat ik wel merk is dat wat oudere mensen die, als het over cybersecurity gaat, die zitten sneller in het niet zien van handelsperspectief. Dus die zitten al sneller in de mindset van ja, het overkomen maar en ik snap het allemaal niet en ik kan het niet bijhouden. Dan jonge mensen. Ik denk dat jonge mensen dat iets gemakkelijker oppakken. Ja.
Ja.
Hoewel het mij, ik ben ook jong en ik zit ook, tenminste hoop ik dan, ik zit in het vakgebied. Ja. En ook mij overkomt het, hè, want wij doen ook interne phishing testen. En in alle eerlijkheid, ik ben daar ook in getrapt.
Ja. Ja.
Dus het kan iedereen overkomen en dat is niet per se het punt. Hè. Maar het gaat erom, wat doe je dan daarmee? Dus ik ben nog weer bewuster geworden van mijn eigen rol ook in het geheel.
Ja. Ja.
Er was afgelopen, voor mij was het gisteren of eergisteren, was ook in het nieuws inderdaad dat vitale infrastructuur ook steeds vaker te maken krijgen met gijzelsoftware en dat je bestanden gegijzeld worden.
Ja.
Stel dat gebeurt bij een bedrijf, wat doe je dan?
Ja, dat is...
Ga je betalen of...
Dat is een hele...
Even toelichten wat gijzelsoftware is.
Ja, gijzelsoftware, hoe ik het gelezen heb, is dat hackers die zorgen ervoor dat vitale digitale componenten binnen je organisatie. Dus het kunnen zijn hele potentieel persoonlijke data bijvoorbeeld. Of belangrijke systemen. Die leggen ze vast. Daar leggen ze echt een sleutel op vast. En zeggen voor een x-bedrag krijg jij de sleutel van deze bestanden. Zodat jij je bestanden weer terug hebt.
Ja. Ja, we hebben dat dus gezien een paar jaar terug met NotPetya bijvoorbeeld. En WannaCry, dat zijn van die typische gijzelsoftware die je dan ziet inderdaad. En die sluiten eigenlijk al je bestanden inderdaad op. En de pijnlijke vraag is, moet je betalen of niet? Kijk, die hackers zijn natuurlijk ook best wel slim. Dus ze hebben een goed businessmodel bedacht. En in dat businessmodel loont het als zij een beetje credible overkomen.
Ja.
Dus op het moment dat jij betaalt en je bestanden worden weer vrijgegeven, dan maakt die hackers credible. Want ze houden zich aan de game.
Ja.
En dus die hackers die doen dat vaak ook echt. Niet altijd, maar die geven best op regelmatige basis ook echt die sleutel terug. Het gevaar is, als je dat dus doet, dan hou je 1 het ecosysteem in stand. Maar 2, je weet zeker dat je bij de volgende keer weer slachtoffer wordt. Want die hacker heeft blijkbaar kwetsbaarheden gevonden in jouw systeem. Die heeft zich misschien al verder in dat systeem genesteld. Dus je bent vrij zeker hierna weer slachtoffer. En ze weten ook dat jij als bedrijf specifiek bereid bent te betalen. Ja. Dus jij bent ook nog eens een veel meer likely target voor de volgende keer. Dus ongetwijfeld heb je meer kans dat je bestanden terugkrijgt als je betaalt dan als je niets doet. Maar vaak zijn cyber experts best in staat om de bestanden ook weer te kunnen ontgrendelen.
Dus dat het niet zo niet het geval is en je hebt het per definitie nodig. Je zag het ook bij Disney Plus. Dat is ook gehackt. Wat ga je dan doen? Je bent al je gegevens kwijt.
Bij KPMG.
Met al je KPMG. Ja, wat doe je?
Bel een expert, zeker. Want ja? Vaak heb je die niet in je bedrijf. Hè. Je hebt hier specifiek forensisch cyberspecialisten voor nodig. Dus er zijn niet heel veel bedrijven die dat intern hebben. Die zijn in staat om onder andere een veilige kopie te maken van die bestanden. Voordat ze ermee aan de slag gaan. Dus het kan zijn dat als je met die bestanden aan de slag gaat, dat die gijzelsoftware zegt, oké, nu stop ik helemaal en nu ben je helemaal... jij hebt niet aan de regels gehouden, dan krijg je helemaal je bestanden niet meer terug. Dus met zo'n veilige kopie kunnen ze daar vaak wel weer mee aan de slag. Technisch gebeurt het soms dat zo'n sleutel nog wel uit het geheugen te vissen is van zo'n systeem. Ja. En vaak die hackers die nu nog in ieder geval zijn die niet super geavanceerd, die systemen die zij gebruiken. En kun je dat nog wel uit het geheugen halen. En wat heel belangrijk is, want dit gaat echt om het incident zelf. Dus dat wil je containen, je wil dat zo klein mogelijk houden. Maar je wil vooral ook zorgen dat die hacker echt weer uit je systeem is. Hij is ooit in je systeem gekomen. Dus je wil ook nog eens dat die voordeur die hij gevonden heeft, of die achterdeur, dat je die ook weer sluit.
Ja. Dus technisch is het uiteindelijk wel mogelijk. Vaak is het technisch mogelijk om het weer terug te krijgen.
Ja, en de ene keer heeft dat meer voet in de aarde dan de andere keer. Ik weet niet of u het verhaal van Maersk kennen.
De containerstreep.
Shipping containers.
Die waren ook getroffen door gijzelsoftware. Daarin waren hun belangrijkste servers voor het kunnen inloggen op IT-systemen, die waren gegijzeld. Die heette domain controllers. Die heb je vaak op meerdere plekken in de wereld. En bij Maersk waren ze allemaal versleuteld op 1 na. En die was namelijk voor onderhoud tijdelijk offline gehaald. En die stond ergens in Afrika. Ik weet niet meer precies waar. Ik dacht Angola, als ik me niet vergis. En daar kwamen ze vrij rap achter, dus dat systeem nog offline was. En die was dus niet getroffen. Dus daar stond die data nog op. Daar hebben ze mensen ingehuurd om naar Angola te vliegen om die server op te halen. Of het waar is, weet ik niet. Maar het verhaal gaat erover dat ze geen visum konden krijgen om dat land in te komen op korte termijn. En je wilde echt heel snel die data hebben. Uiteindelijk zijn dus mensen van het bedrijf, ik heb het niet bevestigd gezien, dus met die server onder hun arm in het vliegtuig gestapt vanuit Angola naar, ik meen, Kenia. En daar op de luchthaven is dat dus overhandigd. Want het opsturen van die data digitaal zou veel langer duren dan als je het fysiek zou ophalen. Dus uiteindelijk zijn dus mensen echt naar Kenia gevlogen, daar een server op een luchthaven overhandigd gekregen.
Ik heb gelijk een beeld voor me hoe dit...
Ja. Fantastisch. Ja, of het waar is, weet ik niet, maar dit is in ieder geval het verhaal.
Zo'n spannende aflevering van Bassie en Adriaan.
Ja, zeker.
Het is ook wel echt, het is wel dat je dan zo... Je data digitaal opslaan wordt een soort van abstract ding. Het staat ergens, maar nu wordt het super, super tastbaar. Gewoon letterlijk met mijn data onder mijn arm.
Ja, in het bedrijf wat omgevallen. Hè? Vergeet dat niet. Dit is een van de allergrootste shipping bedrijven van de wereld. En die had zeer waarschijnlijk omgevallen. Ja. Zij konden gewoon echt niets meer.
Ja.
En zij waren compleet terug naar pen en papier op processen. Dat is niet houdbaar.
Zou dat ook het einde van een bedrijf kunnen betekenen?
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, bizar. Stel zoiets overkomt ons als Digital Shapers zijnde, of een ander bedrijf, treed je daar dan mee naar buiten toe? Of niet? Ga je dit vertellen aan de wereld? Hey, dit is ons overkomen? Of houd je het geheim en houd je het lekker intern? Wat zou je adviseren?
Sowieso is het denk ik niet volledig uit de pers te houden. Dus je merkt gewoon dat een bedrijf overstapt op manuele processen. Dus ik denk dat op dat vlak dat je dat dan niet echt kunt tegenhouden. Ik denk volledige openheid geven over wat er heeft plaatsgevonden en laten zien wat je daar van lering uit trekt. Ik denk dat dat heel waardevol is. denk dat je misschien wel meer credible maakt ook. Maersk heeft dat onder andere gedaan. Die zijn heel open over. Die op allerlei conferenties spreken ze hier ook over. En ik denk dat dat wel toe heeft gevoegd eigenlijk aan het beeld wat veel mensen van dat bedrijf hebben.
Ja.
En het kan iedereen overkomen. Hè?
Dat dus verkleint je eigenlijk je reputatieschade op het moment dat je juist wel mee naar buiten treedt.
Dat denk ik wel.
Ja.
En het geeft ook de kans aan anderen om ervan te leren. Dus het is ook uit een soort van ethisch perspectief vind ik het ook wel goed.
Ja. We zijn een beetje aan het einde van de tijd alweer gekomen, Ruud. Ik sluit altijd af met één vraag die ik ook aan jou wil stellen. Ik wil je even vragen om je een beetje inbeeldingskracht te gebruiken en voor te stellen dat het eind november 2020 is, één jaar in de toekomst. En wil je vragen om vanaf dat perspectief terug te kijken naar het afgelopen jaar wat je beleefd hebt dus dan al. En wil je vragen om met dat idee in je hoofd te vragen wat je dat jaar bereikt hebt waar je echt trots op bent?
Poeh. Ja. Zo, dat is daar was ik niet op voorbereid.
Of wat er gebeurd is? Of...
Nou, wat ik heel leuk vind, je begon daar in het begin mee. We waren op dat Next Gen event van de Dutch Transformation Forums. Wat we nu veel zien in de wereld is verregaande digitalisering, waar we het over gehad hebben. We zien ook een shift plaatsvinden in geopolitiek. Dus we zien een verschuiving van macht van Amerika richting China. En dit is dingen die in de wereld spelen, zijn heel erg met elkaar verbonden. Je ziet, nou, er staan de kranten open en we lezen over 5G en of Huawei moet worden toegelaten. En je ziet het op nog veel meer vlakken. Dat je die digitale wereld en die geopolitieke wereld heel erg met elkaar vervlochten zijn. En dit is iets waar ik zelf nog veel meer op wil doen. Dus ik zie dat er steeds meer klantvragen ook komen. Ik zie ook dat daar ook wel ruimte is om wat onderzoek ook te doen. Dus ik hoop eigenlijk volgend jaar te kunnen zeggen dat ik daar heel veel over gepubliceerd heb. En dat ik daar heel veel bedrijven mee heb kunnen helpen.
Gaaf.
Ja. Mooi. Toekomst ga je tegemoet dan.
Ja.
Cool. Oké. Daarmee sluiten we af. Ruud, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je inzichten.
Ja, dankjewel.